NH.
NH Gooi.
Jouw muziek. De stem van het Gooi. Op de stem van het Gooi.
Spreekuur.
NH Gooi. 9:30. Welkom bij Spreekuur, een programma over medische en aanverwante zaken van NH Gooi Radio. Vandaag is mijn gast Flip Jansen, uroloog bij Ter Gooi Medisch Centrum. En met hem spreek ik over oorzaken, diagnose, behandeling en mogelijke gevolgen van blaaskanker. Mijn naam is Mary Voigt en de techniek wordt verzorgd door Wim Rozing.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Flip, welkom. Hi, welkom in de morgen. Uitzending. Laten we bij jou beginnen. Wat trekt jou zo aan in urologie?
Ja, het is natuurlijk alweer lang geleden voor mij dat ik die keuze heb gemaakt. Hè. Maar het is een vak wat eigenlijk heel divers is. Ruwweg op twee manieren. Je hebt veel contact met patiënten in de spreekkamer. Dat vind ik leuk. En er zit ook een hele technische kant aan, hè, van onderzoeken doen. Hè. Kijkonderzoeken van de blaas of echo's van de prostaat. Maar ook technisch gezien, hè, qua operaties, hè, zijn er heel veel verschillende ingrepen met verschillende technieken. Dus het is eigenlijk een heel breed vak in die zin.
Ja, en doe jij dan zowel de diagnose, onderzoek als de operaties?
Ja, de uroloog, hè, die doet op de polykliniek, hè, spreekt die patiënten, doet dan allerlei onderzoeken. En dan, hè, vervolgens als een operatie nodig is, hè, dan voert de uroloog die ook uit. Het is wel zo dat het ook binnen de urologie steeds meer gespecialiseerd is. Hè, dat je ziet dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende urologische aandoeningen en de behandelingen. Hè, dat niet meer zo is dat iedere uroloog elk onderdeel behandelt.
Nee. En er zijn specialisaties, zei je. Ja. Heb jij dan een specifieke specialisatie of jij nog niet?
Ja, jawel. Ik ben gespecialiseerd in de oncologische richting van de urologie. Dus alles wat met urologische vormen van kanker te maken heeft. Dus dat zijn vaak blaaskanker, prostaatkanker, nierkanker en teelbalkanker. Dat zijn dan de meest voorkomende daarbinnen.
Ja. En hoeveel urologen werken er dan bij Ter Gooi MC?
We zijn nu met 6 urologen. En die worden dan weer ondersteund. Of we zijn uitgebreid met allerlei ondersteuners. Zoals een verpleegkundig specialist. We hebben 2 physician assistants. Er zijn nog artsassistenten. En natuurlijk ook een secretariaat verpleegkundige, die allemaal samen ervoor zorgen dat we de zorg kunnen bieden.
Ja, je was hier al eerder. Ja. Over prostaatkanker heb je onder andere gesproken. Vandaag gaan we het hebben over blaaskanker.
Ja.
Kan je daar wat meer over vertellen? Komt dat vaak voor? Wat is het?
Ja, het staat wel, hè, in de top 10 als je kijkt van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. Als je het in getal uitdrukt, hè, dan wordt het ongeveer 7000 keer per jaar ontdekt bij iemand in Nederland. En dus het komt relatief vaak voor. Dus het komt bij ons op de polykliniek meerdere keren per week voorbij, hè, dat we iemand vinden bij wie er dan blaaskanker wordt gevonden.
Ja, en zijn dat mannen, vrouwen, oud, jong?
Gemiddeld kun je zeggen, hè, dat het meer voorkomt, hè, bij mannen dan bij vrouwen. En dat het meestal is, hè, dat in het grootste gedeelte is bij oudere mensen. Hè, althans boven de 55 en nog meer boven de 75 jaar. En dat heeft ermee te maken dat in het algemeen, hè, kanker een aandoening is, hè, die zich met name de kans erop toeneemt als je ouder wordt.
Als je ouder wordt. Hoe komt dat? Kan je dat verklaren dat dat meer bij mannen dan bij vrouwen voorkomt?
Ja, de gedachte is dat dat toch ook, hè, met het rookgedrag te maken heeft. Als je gaat kijken, hè, blijkt dat roken een duidelijke risicofactor is, zoals dat dan heet, om blaaskanker te krijgen. En het is zo, hè, dat mannen meer roken dan vrouwen. En we weten, hè, dat als je 10 patiënten hebt met blaaskanker, dat bijna de helft daarvan door het roken is veroorzaakt.
Ja, ja, dus daarmee stoppen,
dat zal heel veel schelen.
Een enorme vooruitgang zijn. Blaaskanker. Wat tref je aan? Wat is blaaskanker?
Ja, het woord zegt het natuurlijk. Het is een vorm van kanker die ontstaat en begint in de blaas. En de blaas is dat weten de meeste mensen wel, een opvangreservoir voor urine.
Ja.
En het is een soort ballon eigenlijk, hè, die zich kan oprekken om die urine vast te houden. En dat je het, als het uitkomt, kan laten lopen. En daar kan in die wand kan blaaskanker ontstaan. En je kan het eigenlijk onderverdelen in twee vormen. Dat is belangrijk om dat onderscheid te maken. Je hebt een oppervlakkige vorm. Die groeit oppervlakkig in de blaas. Op het slijmvlies, de binnenbekleding eigenlijk van die blaas. Dat is de minst levensbedreigende vorm. Of eigenlijk niet levensbedreigend, moet ik zeggen. En er is een ernstige vorm. Die noemen we spierinvasief. Die groeit in de spierlaag. Dat is de buitenste laag van de blaas. En dat is de vorm die levensbedreigend kan zijn. Omdat dat ook de vorm is die uitzaaiingen kan geven.
Oké. En ik neem aan dat daar dus op een hele andere manier mee omgegaan wordt.
Ja.
Hoe ontdek je dat je blaaskanker hebt?
Ja, dat merk je eigenlijk meestal niet. Het is niet zo dat dat specifieke plasklachten geeft. Maar wat we vaak zien is dat op een gegeven moment iemand bij het plassen bloed in de urine ziet. En dat is ook een heel duidelijk signaal waarmee je direct eigenlijk naar de huisarts moet. Om je te laten doorverwijzen naar de uroloog. In de meeste gevallen komt het zo aan het licht.
Oké. En dan komt zo iemand bij jou.
Ja.
En wat gebeurt er dan?
Ja, dan is het, als iemand komt met het verhaal, ik heb bloed gezien bij de urine, is het eigenlijk voor ons vrij duidelijk wat er moet gebeuren. We doen dan een kijkonderzoek op de polykliniek. Met een camera kun je via de plasbuis in de blaas kijken. Om te kijken, zit daar iets wat er afwijkend uitziet?
Is dat pijnlijk?
Dat is niet pijnlijk. Het voelt natuurlijk wat gek. En niemand doet dat voor zijn plezier. Maar het is absoluut een onderzoek wat goed polyklinisch te doen is.
Ja.
En dat is ook het onderzoek wat het beste is. Als je echt daar wil weten, zit er blaaskanker in de blaas?
Ja. En dan?
Als je ziet dat daar iets zit wat er afwijkend uitziet. Je kan die blaas bekijken en dan zie je, hier groeit iets. En dat ziet er anders uit dan de rest van de binnenkant van de blaas. Ja, dan is de volgende stap met een operatie. En dat gebeurt onder narcose of met een ruggenprik. Via dezelfde route, maar met een elektrisch mesje, een soort lisje wat je dan kan gebruiken. Kun je dat wegsnijden, die afwijking die daar zit. En dan kan uiteindelijk de patholoog onder de microscoop kijken. Is er inderdaad sprake van blaaskanker? En wat voor vorm? Is het nog oppervlakkig of is het toch in de spierlaag ingegroeid?
Ja, dan komt dus dat onderscheid tussen die twee vormen, aan bod.
Ja, want dat is belangrijk.
En dan als het is weggeschraapt en het is niet in de spierlaag doorgedrongen, ben je dan klaar?
Dan ben je op zich klaar. Maar we weten wel dat de kans dat je dan, als je in die 5 jaar daarna gaat kijken, dat je toch in 30-50% wel van die mensen ziet dat het een keer terugkomt.
Zo, dat is best veel.
Dan praten we er dus met mensen over. Wat kunnen we doen om die kans naar beneden te brengen? En daar is een mogelijkheid voor, namelijk door spoelingen van de blaas met een bepaalde vloeistof om die kans te verkleinen.
En hoe vaak moet je dat dan doen, zo'n spoeling?
Dat heeft hem ook mee te maken, wat voor soort oppervlakkige vorm van blaaskanker dat is. Want er zitten ook verschillende vormen in. Die een kan wat meer agressief zijn dan de ander. En dat bepaalt het soort spoeling ook. Maar het varieert van ongeveer 1 jaar spoelingen tot soms wel 3 jaar lang.
Maar is dat dan 1 jaar, 1 keer per maand of 1 keer per half jaar?
Het schema wisselt, maar het begint vaak met een aantal weken, 1 keer per week een spoeling. En dan komt er daarna een soort onderhoudsfase dat je om de paar maanden een aantal spoelingen hebt.
Ja. En heeft zo'n spoeling ook nog risico's?
Uiteindelijk heeft natuurlijk alles een risico. En bij een spoeling is het met name zo dat je hebt een verhoogde kans op een blaasontsteking, puur doordat er die spoeling in de blaas wordt gebracht. En je ziet bij sommige mensen ook dat die spoeling leidt tot irritatie. Dus dat het plassen daarna wat gevoeliger is. Dat is iets wat meestal vanzelf weer overgaat in die dagen daarna. Maar sommige mensen kunnen daar veel last van hebben.
En als dat behandeld is of behandeld kan worden, dan kun je daar nog heel erg lang en gelukkig mee leven.
Ja, die oppervlakkige vorm van blaaskanker, die moet je niet zien als een levensbedreigende aandoening. Het is natuurlijk vervelend. Er zijn behandelingen en controles.
Ja.
Maar de kans dat een vorm wordt die in de spierlaag groeit, is gelukkig beperkt.
En die spierinvasieve, zoals dat heet.
Ja.
Die kanker die dan al in de spier zit.
Ja.
Hoe gaat het daar verder mee als dat ontdekt wordt?
Ja, die moet je op een hele andere manier behandelen, omdat het een veel agressievere vorm eigenlijk is van blaaskanker. En dan is de eerste stap om te kijken, zijn er uitzaaiingen? Dus heeft die vorm zich al verspreid tot buiten de blaas? Want in principe is het zo, als het uitgezaaid is, dat je iemand daar niet meer kan genezen van die vorm van blaaskanker. Dus dat is een belangrijk onderscheid om te maken. En als het blijkt dat het alleen in de blaas zit, dan kun je ruwweg twee dingen doen. Of een grote operatie waarbij de hele blaas wordt verwijderd. Of een combinatie van het bestralen van de blaas met radioactieve straling in combinatie met chemotherapie.
En die radioactieve straling in combinatie met chemotherapie, dat helpt niet als er uitzaaiingen buiten de blaas zijn.
Nee, dat klopt. Hè. En dan heeft dat eigenlijk ook geen zin om dat te doen. Omdat die uitzaaiingen, dat is hetgeen waar mensen uiteindelijk aan overlijden. Dat is niet zozeer dat die tumor daar in die blaas groeit. Maar mensen gaan dood aan dat die ziekte zich steeds meer verspreidt door het lichaam. Dus als je al in dat stadium zit, dan heeft het behandelen eigenlijk van die tumor die in de blaas zit, daar help je iemand dan niet meer mee.
Nee, nee. Dus er zijn een heleboel keuzes te maken. Ja. Hè? Ten eerste van, ga je wel of niet bestralen? En, of ga je de blaas weghalen?
Ja.
En als de blaas wordt weggehaald, wat dan?
Dan moet je iets verzinnen om te zorgen dat die urine weer naar buiten kan. En er zijn er ook twee opties eigenlijk. Of een stoma, zoals we dat ook kennen bij patiënten met een darmstoma bijvoorbeeld.
Ja.
Maar je kan ook een stoma maken waar de urine dan via een stuk darm in een zakje op de buik naar buiten komt. En je kan ook van een stuk darm een soort nieuwe blaas maken. Die weer gewoon op de normale plasbuis wordt aangesloten. Alleen is het zo dat niet meer functioneert zoals de blaas die je voor de operatie gewend bent. Dus het zijn dingen om goed van tevoren met patiënten over te praten. En wat voor consequenties die behandeling heeft.
En als jij adviseert, het lijkt me ongelooflijk moeilijk om daar met een patiënt over te spreken. Want beide oplossingen hebben consequenties voor de rest van je leven, denk ik.
Ja, het belangrijkste is om te realiseren dat de mensen bijvoorbeeld met een stoma niet ongelukkiger zijn dan mensen met een nieuwe blaas. Dus daar zit geen verschil tussen. En dat heeft ook mee te maken dat zo'n nieuwe blaas daar toch een aantal nadelen aan zitten. En dat je uiteindelijk ook goed kan leven met een stoma.
Ja.
En dat zijn dingen om uitgebreid te bespreken. Maar het is ook zo dat er niet altijd een keuze is voor patiënten. Hè? Dat we soms zeggen, er is maar één optie en dat is een stoma.
Ja.
Dat komt ook regelmatig voor.
Ja. En de behandeling met bestraling, is daar nog iets over te zeggen in welke mate die helpt?
Uiteindelijk, als je dat vergelijkt, is het zo dat de kans op genezing bij beide behandelingen, of je een operatie doet om de blaas te verwijderen of het bestralen, dat vergelijkbaar is.
Je luistert naar NH Gooi Spreekuur en vandaag spreek ik met uroloog Flip Jansen van Ter Gooi Medisch Centrum over blaaskanker. Over de diagnose, daar hebben we het net over gehad, de behandelmogelijkheden en wat het voor de patiënt betekent. We hebben het uitgebreid gehad over twee vormen van kanker en de invasieve vorm, die dus in de spier zit, die vergt een ingrijpende behandeling.
Ja.
Met een kunstblaas.
Of een stoma, inderdaad.
Of een stoma.
Of bestraling, ja.
En wat betekent dat als je een stoma of een kunstblaas krijgt?
Ja, dat betekent dat er heel veel verandert voor iemand. En uiteindelijk is het ook zo dat we van tevoren wordt er over gesproken met mensen dat ze zich daar een voorstelling van kunnen maken. Maar goed, in de praktijk blijkt toch pas dat je echt weet hoe zoiets is als je dat hebt meegemaakt. Uiteindelijk kun je daar heel goed mee leven, maar er zijn natuurlijk dingen echt anders dan voorheen. Op allerlei gebieden, in het dagelijks leven, op vakantie gaan. Je moet met dingen rekening houden. Mensen met een kunstblaas bijvoorbeeld, zoals dat dan heet, die moeten zeker in het begin toch vaak 's nachts de wekker zetten, omdat die capaciteit van die blaas is nog beperkt. Hè. Dus je hebt daar ook minder gevoel in. Hè. Dus je voelt minder goed dat die vol is.
Je krijgt geen signaal meer vanuit je
hersenen.
Nee,
je kan het nog wel natuurlijk iets voelen dat iets druk is. Ja. Hè, maar het is niet meer hè, zoals de blaas die je gewend was. En die kunstblaas die is gemaakt van een stuk darm. En het darm maakt ook altijd slijm aan. Dus het kan soms ook zijn dat je een aantal keer per dag die blaas moet spoelen. Omdat die slijmvlokken anders de boel blokkeren. En dat moet je doen door dan zelf een katheter in te brengen. Dus er zitten allerlei gevolgen aan vast. Waar je van tevoren ook goed met mensen over moet praten. Dat ze weten, ja, hoe moet ik in mijn dagelijks leven daar rekening mee gaan houden.
Ja,
maar uiteindelijk kun je daar goed mee leven. Maar het vergt natuurlijk wel een allerlei aanpassingen voor jezelf.
Ja. En is het zo dat een kunstblaas altijd inwendig is? En nou ja, het stoma is per definitie uitwendig?
Nou, het stoma dat is een stukje darm eigenlijk, hè, waar de urine dan in terechtkomt. En daar zit die wordt met een opening in de buikwand geplaatst. Dus die darm zit wel inwendig. Hè, en er zit eigenlijk een opening vaak in de rechter onderbuik. En daar zit een zakje opgeplakt en daar loopt de urine dan in.
Ja.
En dat zakje moet je dan een aantal keer per dag legen. Hè, omdat dat zich natuurlijk gedurende de dag en ook de nacht vult.
Ja, dat is het stoma.
Dat is het stoma, ja.
En de kunstblaas?
Ja, dat is dat stuk darm wat dan op je eigen plasbuis is aangesloten. Ja. En dat moet je soms dan zelf spoelen hè, met een katheter. Of soms 's nachts de wekker zetten om te voorkomen dat je in je bed plast. Omdat die blaas zich dan te veel heeft gevuld.
Ja. En hoe houden jullie contact met deze mensen? Want het lijkt mij verschrikkelijk ingrijpend.
Ja, dat is het. Er zijn natuurlijk, wat ik in het begin al noemde, ook verpleegkundig specialisten en physician assistants. Die uitgebreid met die patiënten contact hebben na zo'n operatie. Om te kijken hoe het gaat in het dagelijks leven. En zeker in het begin zijn er veel contacten om te kijken, kunnen we patiënten ergens bij helpen? We kunnen ook psychologische ondersteuning bieden. Omdat het natuurlijk, het is vaak ook zo dat iets is wat niet alleen voor jezelf, maar ook je omgeving, je partner gevolgen heeft. En dat de een heeft daar meer behoefte aan ook psychologische hulp bij dan de ander. En ook de onzekerheid van, blijft de kanker weg, komt het nog terug? Want we weten dat toch uiteindelijk ook bij de mensen bij wie er geen uitzaaiingen zijn gevonden en die een operatie bijvoorbeeld hebben gehad, dat het toch regelmatig voorkomt helaas dat er in de jaren daarna alsnog uitzaaiingen worden gevonden. En dus je ziet zeker in het begin dat al het vertrouwen wat iemand had in zijn lichaam verdwijnt, weg is. En dat kost gewoon heel veel tijd voordat dat weer een beetje terugkomt.
Ja, ja, nou dat in elk geval. Ja. Het is dus het kan een hele gevaarlijke vorm van kanker zijn.
Ja.
Met enorme consequenties voor je dagelijks leven.
Ja.
Je had het er net even over de partner. Ik denk, seks is dat. Hè?
Ja.
Loop je dan niet het risico dat op de een of andere manier die blaas weer leegloopt? Of?
Dat kan, ja. En ook met als je een stoma hebt met zo'n zakje. Wat je daar ook wel bij ziet, zeker in het begin, als je nog moet kijken, hoe werkt dat? Dat je lekkages kan hebben van urine. Je kan natuurlijk wel, als je zegt, ik ga seks hebben, dat zakje van tevoren leegmaken om daar rekening mee te houden. Hè? Maar er zit toch een zakje op je buik wat er vroeger niet zat.
Ja.
Dat is natuurlijk niks om je voor te schamen. Hè, maar het is wel ook iets waar je met je partner over moet praten.
Voor beide iets om
Ja, maar op zich kun je nog prima daarmee seksueel actief zijn.
Ja. Je noemde het al even de controle.
Ja.
Wat wordt er dan precies gedaan? Is dat een urinetest of wat wordt er gedaan?
Bij de oppervlakkige vormen van blaaskanker, die patiënten die behandeld zijn. En daar, wat je dan doet is met enige regelmaat in de blaas kijken. Hè, met een camera, puur fysiek, om te zien, is het weggebleven? Zit er niks meer wat is teruggekomen?
Mm-hmm.
En dat is de standaard eigenlijk. En wat er sinds kort is, en dat is ook in het Gooi MC inmiddels ingevoerd, is dat je die controles eigenlijk kan afwisselen met een urinetest. En dat is een potje dat patiënten dan meekrijgen en dat kunnen ze thuis verzamelen en bij een PostNL-punt langsbrengen. Het gaat naar een speciaal laboratorium. Maar dat zorgt ervoor dus dat je de helft minder vaak fysiek in de blaas hoeft te kijken. En dat is voor patiënten toch een stuk minder belastend om op die manier de controles te doen.
Ja, het is dus nog altijd zo dat de urine naar het Tergooi gestuurd moet worden dan.
Ja, het is zelfs een speciaal laboratorium wat helemaal buiten het Tergooi ziekenhuis zit. Waar dat dan wordt geanalyseerd en dan krijgen wij daar als uroloog de uitslag van. En dat bespreken we dan weer met de patiënt.
Ja, dat is dan een nacontrole.
Ja.
En dan, daar hadden we het er net al over moet je naar het ziekenhuis of moet je niet naar het ziekenhuis? Nou, dat is dus nu nieuw, hè, dat je urine
je hoeft iets minder vaak naar het ziekenhuis.
Wat zijn er nog meer voor nieuwe ontwikkelingen? Waar wordt aan gewerkt?
Ja, wat dit betreft is het, ken ik niet nu heel veel nieuwe ontwikkelingen op dit vlak. Hè, waar wel allerlei nieuwe ontwikkelingen zijn, is op het gebied. Als er bijvoorbeeld uitzaaiingen zijn, dat er steeds meer mogelijkheden zijn om dat toch zoveel mogelijk tegen te gaan en te voorkomen dat dat zich heel snel gaat verspreiden. Dan heb je het over soorten van immunotherapie. Dat is iets wat de oncoloog doet. Daar zit wel allerlei vooruitgang in en steeds nieuwe behandelingen. Om ervoor te zorgen dat ook al zijn er uitzaaiingen, dat mensen dan toch langer blijven leven dan vroeger.
En is dat dan immunotherapie specifiek gericht op blaaskanker?
Ja, er zijn immunotherapie, dat werkt soms voor verschillende soorten kanker. Hè, maar er zijn ook vormen die specifiek voor blaaskanker worden gebruikt. En wat je ziet is dat het tegenwoordig steeds individueler wordt behandeld om te kijken wat voor soort blaaskanker is dat. Er zitten allerlei kenmerken weer aan vast. Om te kijken wat zou de beste behandeling zijn als iemand uitzaaiing heeft. Om dat zoveel mogelijk toch af te remmen. Hè, dat iemand toch nog een tijd te leven heeft.
Ja, en is dat in ontwikkeling of wordt het al misschien...
Dat wordt al gebruikt en er komen steeds... Je ziet dat er steeds weer nieuwe behandelvormen bijkomen. Dus nieuwe middelen die dan toch weer net iets beter blijken te werken dan wat de standaard is. En op die manier verbetert het vooruitzicht, ook al zijn er uitzaaiingen, toch met kleine stapjes voor die patiënten.
Ja, duidelijk. De kans op terugkeer is dus aanwezig.
Ja.
Er zijn allerlei behandelmethoden, maar wat kan je zelf doen?
Wat je zelf kan doen, we hadden het in het begin al eventjes over, dat roken is de belangrijkste risicofactor om het te krijgen. Hè. Dus als je zegt, ik wil de kans op blaaskanker zo klein mogelijk houden, dan is het, dan moet je niet gaan roken. Of als je rookt, daarmee stoppen.
Ja.
Voor patiënten waarbij we blaaskanker hebben gevonden, en daar bespreken we dat ook altijd en leg ik ook uit dat als je alsnog stopt met roken, de kans kleiner is dat je het ook weer terugkrijgt.
Ja, precies.
Dus ook al heb je het gekregen, blaaskanker, en je rookt, is er nog steeds winst om dan te stoppen met roken.
Nou, ik denk dat dat een heel belangrijk advies is voor iedereen. En ik denk dat we hierbij zo ongeveer aan het einde komen. Wat belangrijk is, is als je hier meer over wil weten, of het nog eens een keertje wat uitgebreider wil horen, dan kun je ook de podcast die Flip Jansen heeft gemaakt van Tergooi MC beluisteren. En daar wordt dit nog eens uitgebreid in herhaald met alle details. Flip, ik wil jou heel erg hartelijk danken voor je komst naar de studio en de hele duidelijke uitleg. En wij zijn hiermee aan het einde van deze uitzending. Deze uitzending wordt morgen herhaald om 12 uur. En wil je meer afleveringen van NH Gooi Spreekuur terugluisteren? Ga dan naar nhgooi.nl gemist. Volgende week zaterdag zijn wij er weer met een nieuw Spreekuur. En nu kun je luisteren naar ons actualiteitenprogramma NH Gooi Zaterdag. Ik wens je een heel fijn weekend.